Enkele mededelingen namens de kerkraad, gemeente. Aanstaande dinsdagavond zal er kerkraadsvergadering gehouden worden, aanvang 7:30. Volgende week zondag zal er 's middags om 3:15 een aangepaste kerkdienst plaatsvinden in de hersteld hervormde gemeente van Sommelsdijk, waar dominee Jongejan in hoopt voor te gaan. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan student Hogeboom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, en de collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerk en de tweede rondgang is voor de bouwkas. Volgende week eerst de collecte voor de kerk en tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrederen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 35. Daarop zingen wij van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25 na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen vindt u op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in Deuteronomium 8. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 6. Vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. Dus allereerst Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat er in uw hart was, of ge zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kende, noch uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Beken dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat ge niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want daar staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in de tweede schriftlezing, Matteüs 4, en daarvan de versen 1 tot en met 4. We willen die versen nogmaals met elkaar lezen. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de volgende leden van de gemeente, de familie Hobbel, omdat de moeder van zuster Hobbel in de vorige week op 93-jarige leeftijd is weggenomen. Tevens doen wij dankzegging voor broeder en zuster Hobbel, omdat ze in dezelfde afgelopen week met kinderen en kleinkinderen mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Voorbeden is ook gevraagd voor de lepra-patiënten en lepra-verzorgers in het algemeen, omdat het vandaag lepra-zondag is. En dankzegging willen we doen voor zuster Heistek, die na een behandeling weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En tenslotte willen we ook nog voorbeden doen voor zuster van de Kooi Knapen, van wie een 60-jarige dochter is overleden. We zoeken nu eerst het aangezicht van de Heer in het gebed. Heere, wanneer wij tot u komen, dan past het ons om te belijden dat we in alle dingen van u afhankelijk zijn, ook in ons bidden. En dan bidden we vanmorgen van u, wil onszelf een biddend hart geven, op de preekstoel en in de kerkbank. En geef dat ons gebed daarbij gestempeld mag worden door datgene wat uw woord ons voorhoudt wanneer het gaat over het ware gebed. Dat het werkelijk zo mag zijn, zoals het vertolkt werd in de woorden waarmee we deze dienst begonnen. Dat onze hulp in de naam van u is. En dat in ons leven en op dit moment ook het de praktijk mag zijn wat we lezen in Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Heere, laten we zo in de kerk zitten. Laten we zo in de kerk mogen staan. Niet ziende op iets van onszelf. Niet ziende op ons mensen zoals we zijn. En laat onze verwachting dan niet van onszelf zijn of van een ander zijn. Maar laat onze verwachting zijn van u alleen. In bidden en in luisteren. Dan willen we u vragen, Heere, geeft u ons niet alleen dat onze verwachting van u mag zijn, maar geef ons ook dat andere, diepe ootmoed. En het besef dat wij het niet waard zijn dat u aan ons denken zou en dat u ons vanmorgen zou willen opzoeken in de prediking van uw woord. Omdat we alleen wanneer we blikken op de afgelopen week, we het al moeten belijden dat we het ons onwaardig hebben gemaakt dat u naar ons zou omzien. Heren, dat zijn woorden die kunnen we gemakkelijk uitspreken en gemakkelijk aanhoren. Maar werkt u ze uit in ons hart, opdat we het beleven mogen en opdat we het werkelijk van harte zeggen. Niet als een doel op zich, maar om ons voor u te verootmoedigen en te vernederen, opdat u er de eer van mag ontvangen. Heere, zo bidden we u om wat nodig is. Ook bij het aanhoren van uw woord. Zou u zelf in ons midden willen zijn? Zou u ons willen bedienen vanuit uw heiligdom? En het woord willen toepassen aan de harten? Wilt u mensen die vandaag naar de kerk gekomen zijn met een hart dat nog altijd gesloten is voor u en voor uw woord te sterk worden? En wilt u hun hart openen door het krachtige en onweerstaanbare werk van uw Heilige Geest? En wilt u wonderen doen? Als we misschien naar de kerk gekomen zijn vanuit gewoonte. Of als we misschien naar de kerk gekomen zijn vanuit plicht, omdat het moet. Heere, geef dat het anders zal worden. Maar als we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn met vragen in ons hart, met misschien ook wel heel veel onopgeloste raadsels, levensvragen, zielenvragen, dan bidden we u of u daar ook antwoord op zou willen geven. Ook dat, Heere, bent u niet verplicht. En als we u dat vragen, dan kunnen we ook alleen maar smeken om uw genade. Maar zou u die genade dan ook willen verheerlijken? En willen betonen dat u van ons af weet. Schenk onderwijs aan uw kinderen deze morgen. En laat het onderwijs mogen zijn dat nodig is voor hen. Wil geven dat er voor iedereen zo'n woord mag bij zijn. En geeft u te luisteren, maar geeft u ook te spreken. Wat zouden we zijn zonder dat u erin meekomt? En Heere, wilt u ook heel persoonlijk, degene die vanmorgen uw woord bedienen mag, de leiding van uw geest niet onthouden. En geven dat hij zelf mag zijn als een hoorder onder de hoorders. We dragen aan u op alle gemeenteleden die met zorgen en met moeite te kampen hebben. Zojuist zijn er enkele namen van gemeenteleden genoemd. We mogen hen ook aan u, de Heere, opdragen. We denken aan de familie Hobbel, nu de moeder van zuster Hobbel is weggenomen in de afgelopen week en daar een lege plaats gekomen is. Heere, gedenkt u hen in het verdriet en in het gemis. En wilt u hen kracht en sterkte geven, ook in wegen van rouw? Wilt u zelf dragen en ondersteunen? Heel bijzonder deze familie nabij zijn als ze ook gemengde gevoelens zullen hebben, omdat ze in de afgelopen week ook mochten gedenken met kinderen en kleinkinderen dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk door u gespaard zijn. En dat geeft ook dankbaarheid. Dankbaarheid die we hier in het midden van de gemeente ook voor u mogen neerleggen in het gebed. En dan bidden we u, geeft u zelf ook die dankbaarheid in het hart en de verootmoediging, de belijdenis, wie zijn wij geweest, Heere, dat u ons dit gegeven hebt. En ook de dank. Gedenk hen zo ook met hun kinderen, met hun kleinkinderen in alle opzichten en schenk hen uw zegen. En laten de omstandigheden van blijdschap en de omstandigheden van rouw mogen brengen in de binnenkamer om u te smeken om het ene nodige. Heere, wilt u ook gedenken aan zuster van de Kooi Knapen, die een dochter ontviel. U kent ook haar. U weet wat dat doet ook met een oude moeder. Wat is het een groot verdriet wanneer ook kinderen weggenomen worden. En wat voor herinneringen dat ook weer kan bovenbrengen. Heere, sterkt u haar in de ouderdom. En wilt u haar kracht geven in dit verdriet, dat ze de moeite en de zorg niet alleen hoeft te dragen, maar dat ze kennelijk mag ervaren dat u bij haar bent en dat u haar sterkt. Ja, Heere, dan bidden we voor allen die rouw dragen en die het moeilijk hebben. Misschien wel vanwege verlies dat al langere tijd geleden plaatsvond, maar dat nog altijd zijn sporen trekt en laat gevoelen. Heere, wilt u in al die omstandigheden kracht geven. We mogen u ook opdragen, zuster Heijstek, die vanuit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Daar zeggen we u dank voor. Maar we bidden ook of u met haar wilt optrekken in de komende tijd. Als ze nog rust moet houden en als dat ook veel vraagt van iemand die ook in het gezin haar taak heeft. Wilt u haar dan ook de genade geven om te volgen op de weg die u gaat. En ook in praktisch opzicht alles goed maken. Mogen we u zo bidden voor allen die zorgen kennen, gemeenteleden. Maar wilt u ook zijn met de mensen ver weg. In landen ver bij ons vandaan. Mensen die door ziekte getroffen zijn. En heel bijzonder denken we dan aan mensen die lijden aan de ziekte van lepra. Heere, u weet wat dat met zich meebrengt, want uw woord zegt dat de plaag op u is geweest. U bent de hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest en daarom naar behoren medelijden kan hebben. En mogen we dan ook deze zieke medemensen aan u opdragen. Zegent u de hulp die geboden wordt. Wilt u ons ook een bewogen hart geven, stuk voor stuk, met de mensen die lijden elders op de wereld of misschien ook dichtbij. En laten er ook vanuit het midden van deze gemeente jongeren mogen zijn die zo begaan zijn en zo bewogen zijn met de nood van deze wereld, dat ze daarin ook een stuk roeping en leiding van u mogen ervaren om hun krachten te gaan besteden in het lenigen van die nood. Ontfermt u zich over deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. En we hoeven de krant maar op te slaan of we worden er iets van gewaar. Heren, laat het ons ook mogen brengen bij het feit dat op de bodem van alle vragen en van alle moeite en van alle ziekte der wereld zonder schuld ligt. En laat dat heel persoonlijk voor ons schuld mogen worden. Dat we op die plaats ons voor u verootmoedigen en u nodig krijgen. Schenk die zegen ook deze morgen. We bidden het van u, niet omdat we het verdienen, maar om Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de preken willen we gaan zingen van Psalm 75. Daarvan de versen 4, 5 en 6. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Vers 5 en ook vers 6 van Psalm 75. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. En we zingen van Psalm 75. Psalm 56, vers 4 zingen wij in antwoord op de prediking: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het vierde van 56 na het amen van de prediking. Gemeente, leven is strijd. Dat zijn woorden die in de omgeving van onze eigen woonplaats op meerdere huizen te lezen zijn. Misschien hier in de omgeving ook wel. Leven is strijd. Je zou die woorden natuurlijk op heel verschillende manieren kunnen opvatten. Want de mensen die die woorden op hun huis hebben laten plaatsen, die zouden daarmee dit kunnen bedoelen: dat het in het leven nu eenmaal niet altijd meezit. Dat ieder mens op een bepaald moment te maken krijgt met moeite en met tegenslag. En dat er gestreden moet worden, gekampt moet worden met allerlei tegenslag. Maar je zou diezelfde woorden, leven is strijd, ook nog op een andere manier kunnen opvatten. Een geestelijke betekenis aan kunnen geven. En dan ligt er een diepe waarheid in die woorden. Namelijk deze waarheid, dat waar echt geestelijk leven is, leven dat door God zelf gewerkt is, dat daar onmiskenbaar ook de strijd komt. De strijd tegen de wereld met zijn verleidingen, met zijn verlokking. De strijd tegen mijn zondige eigen ik. En de strijd tegen de duivel met al zijn listen en al zijn lagen. De vraag van morgen is: kent u, ken jij die strijd? Bent u, ben jij door genade in die strijd geplaatst? Of is dat woord geestelijke strijd en alles wat daarmee samenhangt ten diepste iets wat je alleen maar van het gehoor kent? Of van het lezen kent, terwijl je het niet herkent vanuit de praktijk. Als dat nog steeds zo is, als de strijd ontbreekt in je leven, en dan bedoel ik niet die strijd zoals we het er net in de eerste zin even over hadden, want dat is een strijd die ieder mens in zijn leven wel te strijden krijgt. Tegenslag en moeite. Maar die geestelijke strijd, als die er nu helemaal ontbreekt in uw leven, in jouw leven, overweeg dan ook nog even met mij de keerzijde van die spreuk waarmee ik de preek begon. Leven is strijd, maar waar geen strijd is, waar de strijd ten enenmale ontbreekt, daar is dus ook geen leven. Daar lig ik nog dood in de misdaden en in de zonde. En het ergste van dat alles is, daar zie ik dat misschien ook nog helemaal niet. Dat ik zo neerlig. En wat is er nodig dat de Heer ons dat allereerst laat zien? En laten we de Heer van morgen bidden of hij dat ons ook door middel van de tekst van vanmorgen wil laten zien. Onze verschrikkelijke, onze ellendige toestand buiten hem. En buiten het leven in hem. En buiten de strijd. Maar als die strijd er komt in je leven, dan krijgt de boodschap van onze tekst ook heel bijzonder betekenis. Als we daarin lezen dat de evangelist Matthäus ons de Heer Jezus nu ook tekent in de strijd. De strijd tegen de duivel en zijn verzoekingen. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan als we heel bijzonder letten op de verzoeking die wel de eerste verzoeking van de Heer Jezus genoemd wordt. Het is de vraag of dat een helemaal juiste aanduiding is. Laten we het vanmorgen maar noemen de verzoeking van de broden. En we letten daarbij op drie dingen. In de eerste plaats op de achtergrond van de verzoeking. Vervolgens op de aanval in die verzoeking en tenslotte op het antwoord op die verzoeking. Dus de verzoeking van de broden. In de eerste plaats de achtergrond van de verzoeking, vers 1 en vers 2 van onze tekst. Vervolgens de aanval in die verzoeking, vers 3. En tenslotte het antwoord op de verzoeking, vers 4. Doch hij antwoordende zei, er is geschreven. Gemeente, wanneer de geschiedenis van de verzoeking voor ons ligt, en dat is voor iedereen, ik denk ook voor de kinderen, wel een bekende Bijbelse geschiedenis. Als ik aan de kinderen vandaag zou vragen, wat wordt er precies bedoeld met verzoeking? Ik denk dat je het dan wel ongeveer zou kunnen vertellen. Dat is dat de duivel probeert om mensen, en in onze schriftlezing om de Heer Jezus zelf, tot zonde te brengen. Te laten struikelen, te laten vallen in de zonde. Maar wanneer die geschiedenis voor ons ligt over de verzoeking van de Heer Jezus, dan is iets dat opvalt dat de evangelist Matthäus niet direct begint met de drie verzoekingen die ons bekend zijn, één voor één te schetsen, één voor één te vertellen, maar dat hij eerst onze aandacht vraagt voor de omstandigheden waaronder die verzoekingen plaatsvonden, de achtergrond van die verzoeking. En er zijn het vooral drie achtergronden die de evangelist Matthäus belicht. Kijkt u om te beginnen eens naar het allereerste woordje van onze tekst. Het woordje toen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Dat is een woord waarmee Matthäus ons als het ware uitnodigt om nog een moment terug te blikken in het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 3. En we lezen aan het slot van dat hoofdstuk dat de Heer Jezus op een bepaald moment vanuit Galilea naar Judea komt en zich in de richting van de Jordaan begeeft om daar gedoopt te worden door Johannes de Doper. En u kent die geschiedenis en u weet dat Johannes de Doper aanvankelijk bezwaren heeft geopperd en dat hij heeft gezegd, het is veel meer nodig dat u mij doopt. Maar ondanks die bezwaren is de Heer Jezus dan uiteindelijk toch gedoopt. Hij is ondergegaan in het water en hij is ook weer uit het water opgekomen. En op dat moment gebeuren er twee heel belangrijke en bijzondere dingen. Want dan lezen we dat de hemel zich opent en dat de Heilige Geest als een duif neerdaalt op de Heer Jezus Christus en dat hij op hem blijft. En het tweede, op dat moment klinkt er ook een stem uit de hemel, de stem van God de Vader, die zijn zoon als het ware aanwijst en die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als dat gebeurd is, zegt Matthäus, toen werd de Heer Jezus door de geest, dat is dezelfde geest die dus uit de hemel is neergedaald op hem en die op hem is gebleven, door diezelfde geest naar de woestijn weggeleid. Dat is de tweede omstandigheid waar Matthäus ons een moment bij wil stilhouden. Waar vinden de verzoekingen van de Heer Jezus plaats? In de woestijn. Welke woestijn dat precies geweest is, daarover verschillen de uitleggers van mening. De Bijbel zegt het ons eigenlijk ook niet. Maar we weten in ieder geval dat het een woeste, een onherbergzame wildernis is geweest. Waar de Heer Jezus helemaal niemand om zich heen had. Alleen was. Ja, als hij wat gezelschap had, dan was het gezelschap wat Marcus in zijn evangelie aanduidt. En Jezus was al daar met het wild gedierte. De wilde woestijndieren, de jakhalzen en de hyena's en de schorpioenen en de slangen. Dat was het gezelschap. Intussen herinnert ons het begrip woestijn ook nog aan iets anders. Zeker als we bedenken dat de evangelist Matthäus de evangelist is die zijn evangelie in eerste instantie heeft geschreven als Jood, Levi, de tollenaar, Matthäus, voor Joods-christelijke of misschien wel Joodse lezers. Alles in het evangelie van Matthäus wijst daarop. En als we dat bedenken, dan horen we in dat begrip woestijn nog iets meer meeklinken. En dan gaan we in gedachten even naar de eerste schriftlezing van deze morgen, waar we hebben gelezen dat het volk van Israël 40 jaren in de woestijn was. En wat lazen we zojuist in Deuteronomium 8, dat het volk Israël daar was om verzocht te worden. Beproefd te worden, zou je ook kunnen zeggen. En als de Heer Jezus nu naar de woestijn gaat en hij daar ook 40 dagen en 40 nachten is, maar hetzelfde getal 40 komt weer terug, dan herinnert ons dat aan die geschiedenis van het volk Israël. En dan geeft dat ook aan, de Heer Jezus is op de plaats van de verzoeking, van de beproeving. 40 dagen in de woestijn. En dan is er nog een derde omstandigheid waar Matthäus ons op attendeert in vers 2. Daar lezen we, als de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. De Heer Jezus, hij heeft honger. Die honger heeft een oorzaak. De Heer Jezus heeft gevast en dat betekent in elk geval dat hij 40 dagen niet gegeten heeft. Maar nu leggen we het accent even op het feit dat de Heer Jezus honger heeft. Wat betekent dat? Waar wijst dat op? Nou, dat wijst in elk geval hierop dat de Heer Jezus echt mens geworden is. Dat hij, om het met de woorden van Paulus te zeggen, gekomen is in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat hij ook de zwakheden die wij als mensen vanwege de zonde aan ons lichaam bemerken, zelf gekend heeft. De Zoon van God, de Heer Jezus, hij heeft honger. En zijn lichaam schreeuwt als het ware om voedsel na die 40 dagen vasten. En in die omstandigheden komt de duivel met zijn verzoeking. Daar ligt vanmorgen onderwijs in, gemeente. Want dat laat ons iets zien van de listen, van de gedachten die de duivel heeft wanneer hij, ja, allereerst Gods Zoon wil aanvallen. Maar wanneer hij ook mensen vandaag de dag wil aanvallen, dan zijn zijn listen niet anders dan deze listen. Laten we de gelegenheden nog een keertje langs gaan. Wanneer komt de duivel? Nadat de Heer Jezus gedoopt is, nadat die stem uit de hemel heeft geklonken, en we trekken de lijn door, wanneer komt de duivel vandaag met zijn verzoekingen in het leven van een kind van God? Is dat niet heel vaak nadat u bijzondere geestelijke zegen hebt ontvangen? Misschien wel, nee, niet letterlijk, maar misschien wel een stem uit de hemel hebt horen spreken toen u in het woord las. Of toen het woord zo heel bijzonder openviel op de zondag in de kerk. Toen u het hoorde, of toen jij het hoorde, misschien wel voor het eerst, zo krachtig dat je er niet meer onderuit kon en dat het een woord was voor u of voor jou. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Dat Christus u aangewezen werd vanuit de prediking. En dat de duivel bijna direct daarna komt met zijn verzoeking en met zijn verleiding. Op een moment dat je er helemaal niet op bedacht bent en het helemaal niet verwacht. Wanneer komt de duivel nog meer? Hij komt, tweede omstandigheid, in de woestijn. En we hebben net gezien, de woestijn, dat is de plaats van de eenzaamheid. Dat is de plaats waar een mens alleen is. Is dat ook niet kenmerkend voor de verzoekingen van de duivel? Dat hij een mens juist opzoekt met zijn verzoeking en zijn verleiding als je alleen bent. als je eenzaam bent. Ja, ik weet het. Eenzaamheid betekent, als het goed is in het leven van een kind van God, ook nog iets anders. Er zijn ook momenten dat je wel eenzaam bent. Maar toch, om het met die oude dichtregels te zeggen, met God gemeenzaam bent. En dan is de eenzaamheid om je heen en de stilte om u heen, als het ware gevuld met het woord van de Heere, of met uw gebed, of met uw overdenking. Dat is eenzaamheid die nodig is. Maar als de eenzaamheid nu eens leeg is, als je alleen bent en dat alles is er niet, zijn dat niet juist de momenten dat de duivel komt met zijn verzoeking? Als je alleen op je kamer zit, achter je computer. Of als je alleen op de vrachtwagen zit. Als u alleen weg bent voor uw werk. Dat de duivel komt met zondige gedachten. Met bijzondere gelegenheden om te zondigen. De duivel maakt gebruik van iemands zwakke plek. En dat wordt nog eens onderstreept door de derde omstandigheid. Want we hebben zojuist gezien, de duivel verzoekt de Heer Jezus op het moment dat hij honger heeft. En vanwege die honger dus ook lichamelijk zwak is. Is dat ook niet kenmerkend voor de verzoeking van de duivel? Dat hij juist komt met zijn verzoeking wanneer een mens zwak is. Dat kan zijn lichamelijk zwak, als je moe bent. Want dat weet de duivel ook. Of als u ziek bent. Of als het psychisch donker is. En als het psychisch al zo moeilijk is. En dat de duivel erbij komt en je juist op dat moment en in zo'n periode gaat bestoken met zijn vurige pijlen. Weet u, wanneer de duivel ook heel bijzonder komt, als de zwakheid van een mens het meest duidelijk zichtbaar wordt, als een mens op zijn sterfbed ligt. De duivel, hij heeft het, om zo te zeggen, druk met het bezoeken van sterfkamers. Want daar waar een mens te strijden heeft tegen de dood en zich helemaal moet concentreren op die strijd, daar komt de duivel juist met zijn onverwachte aanval. En daar bestrijdt hij een kind van God vaak nog het meest. Dat is allemaal wat Paulus in de Efezebrief noemt de boze dag. Wanneer valt de duivel aan? Op de boze dag. Betekent dat dat de duivel op andere momenten niet kan aanvallen? Nou, dat betekent het natuurlijk niet. Want de duivel komt ook heel onverwacht. Die kan ook wel bij andere gelegenheden komen met zijn listen en met zijn verzoekingen. Maar juist deze gelegenheden grijpt hij aan. Iemand zegt vanmorgen, hou er maar over op. Hou daar maar over op, want ik heb het al zo moeilijk, lichamelijk misschien, of juist psychisch. En het is al zo donker, en nu hoor ik dat de duivel juist die momenten aangrijpt om ook nog eens met zijn verzoeking en met zijn verleiding te komen. Het is om moedeloos van te worden. Gemeente, als dat uw reactie van morgen is, kijkt u dan even met mij mee naar die hele fijne trek aan het begin van onze tekst. Wat staat daar? Toen werd Jezus verzocht van de duivel. Nee, dat staat er niet. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Wat betekent dat? Dat betekent dat de geest van God de Heer Jezus brengt op de plaats waar hij verzocht wordt. En dat de duivel pas gelegenheid krijgt om de Heer Jezus te verzoeken op het moment dat de geest hem die gelegenheid verleent. Dat betekent dat de duivel precies zoveel macht heeft om een mens te verzoeken als dat de Heere hem toestaat. En dat herkennen we vanuit het Oude Testament. Die bekende geschiedenis die de kinderen ook wel kennen van Job. De man die zoveel voorspoed kende, die rijk was, maar die bij dat alles de Heere vreesde en diende. En dan komt de duivel en die zegt, ja, dat Job de Heere dient, dat kan ik begrijpen. Want moet je kijken wat hij allemaal heeft. En dan wil de duivel Job gaan verzoeken. Maar dan krijgt hij van de Heere toestemming, maar zoveel toestemming dat hij Job voor een tijd kan beproeven en ook maar in een bepaalde mate kan beproeven. En er komt een tijd in het leven van Job dat het anders wordt. En dat Gods genade des te meer gaat glanzen, ook over de omstandigheden van zijn leven. De duivel krijgt precies zoveel speelruimte, zouden we kunnen zeggen, als dat de Heer hem toestaat. U kent dat beeld wel, van een leeuw of van een hond, die een geweldige bedreiging kan vormen, maar die wel aan de ketting ligt. Dat is het beeld van de duivel in Gods woord. Hij kan het Gods kinderen nog wel bijzonder moeilijk maken, zodat ze bang worden en zodat hij echt wel komt met verzoeking en met verleiding. Maar hij ligt wel aan de ketting. En uiteindelijk liggen al Gods kinderen veilig in Gods hand. Maar als het dan niet is om ons vanmorgen moedeloos te maken, waarom belicht Matthäus die achtergronden van de eerste verzoeking dan wel? Wel, gemeente, dat is om ons vanmorgen waakzaam te maken. En dan letten we nog even op dat stukje van vers 2 wat we nog overgeslagen hebben. Ik bedoel de woorden, en als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. De Heer Jezus heeft dus 40 dagen en 40 nachten gevast, niet gegeten. Die nachten worden erbij genoemd omdat de Joden de gewoonte hadden om te vasten, vaak tot zonsondergang. En vanaf de zonsondergang begon men dan weer te eten. Dat vasten is niet het vasten wat hier bedoeld wordt. De Heer Jezus heeft zich totaal onthouden van voedsel. En 40 dagen is zo ongeveer de uiterste grens. Maar waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom vastte hij? Iemand zegt, misschien omdat hij in de woestijn was en omdat daar geen voedsel voorradig was. Dat is toch niet helemaal zo, want in hoofdstuk 3 kunnen we lezen dat Johannes de Doper ook in de woestijn was. En dat hij daar het woestijnvoedsel at, sprinkhanen en wilde honing. Er was dus voedsel in de woestijn. En als de Heer Jezus vast, dan is dat niet gedwongen door de omstandigheden, maar dan is dat heel bewust. Maar waarom dan? Dan ga ik met u in gedachten even naar Matthäus 17. De geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En de Heer Jezus is daar op de berg geweest met 3 van zijn discipelen. En er komt een moment dat hij met zijn discipelen weer van de berg afdaalt. En dan zijn daar beneden onderaan de berg veel mensen bij elkaar verzameld. En ze lijken wel allemaal in een kring te staan om de 9 andere discipelen van de Heer Jezus heen. En de Heer Jezus gaat daar met zijn 3 discipelen naartoe. En we stellen ons voor dat de mensen een pad gemaakt hebben. En dan zien ze het. In het midden staat daar een vader met zijn zoon. Bezeten door de duivel. En de Heer Jezus, hij geneest die jongen. De duivel moet uit die jongen weggaan. En even later gaan de discipelen samen met de Heer Jezus verder. En dan vragen die 9 discipelen die daar onderaan de berg hebben gewacht. Heren, wij hebben dat zojuist ook geprobeerd. En waarom hebben wij dat niet gekund? Waarom hebben wij die jongen niet kunnen genezen van zijn bezetenheid? En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht, dat betekent deze duivelse geesten, ze varen niet uit dan alleen door bidden en daar komt het, door vasten. Waarom vastte Heer Jezus daar in de woestijn? Omdat het vasten samen met het bidden door de Heer Jezus gehanteerd wordt als een wapen in de geestelijke strijd. De Heer Jezus, hij heeft daar in de woestijn zonder twijfel intensief en geconcentreerd gebeden. En zo geconcentreerd dat hij zelfs niet heeft omgezien naar eten. Hij richt zich helemaal op de strijd tegen de vorst der duisternis in een houding van ingespannen waakzaamheid. De vraag is vanmorgen aan ons: ken jij diezelfde biddende waakzaamheid? Als we gehoord hebben over de duivel en over de omstandigheden die hij juist aangrijpt om een mens te verzoeken en te verleiden. Ken jij dat gebed? Dat ingespannen gebed waarin je waakt tegen de verzoekingen. En waarin je het bidt, wat de Heer Jezus zelf geleerd heeft aan zijn kerk. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Bid je dat wel eens? Voor je naar school gaat. Bid u dat wel eens, voordat u aan het werk gaat. En dan niet alleen maar als een zin die er gedachteloos uitkomt, maar als een gebed dat opsteekt uit je hart. Heere, leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Is er die waakzaamheid vooraf, maar ook wel eens op het moment dat die verzoeking heel sterk op je afkomt? Dat je je handen vouwt, of misschien wel helemaal niet de gelegenheid hebt om je handen te vouwen, maar in gedachten stijgt het gebed op: Heere, leid me niet in verzoeking. Zo hebben we een ogenblik gelet op de achtergrond van de verzoeking. Maar vervolgens vraagt ook de aanval in de verzoeking onze aandacht. Want we lezen in vers 3 van onze tekst: en de verzoeker tot hem gekomen zijnde zei: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Let u even op die aanduiding die hier voor de duivel gebruikt wordt. Als de kinderen aandachtig hebben meegelezen en meegeluisterd, dan heb je misschien wel gehoord dat er in dit Bijbelgedeelte 3 verschillende aanduidingen gevonden worden voor de duivel. Je zou ze vanmiddag nog eens kunnen opzoeken. En eens aan je vader of moeder kunnen vragen wat die aanduidingen nu precies betekenen. En wat dat nu te zeggen heeft tegen ons vandaag. Misschien moeten ze het zelf ook opzoeken, misschien weten ze het. Maar we geven nu even de aandacht aan die uitdrukking van vers 3. De verzoeker. Dat is dus degene die een mens uitprobeert, op de proef stelt, maar met een kwade bedoeling. Met de bedoeling om je te laten struikelen. Dat is het beeld wat de Bijbel ons vanmorgen voorhoudt. En het is goed om er vanmorgen met aandacht een moment naar te kijken. Wie is de duivel? En wie zit er achter die verzoeking en die verleiding in mijn leven die zo mooi lijkt en die zo'n appel doet op mijn hart? Dat is de verzoeker. Iemand die je wil laten struikelen en die je voor eeuwig wil laten vallen. De verzoeker komt tot Jezus, zegt vers 3. Betekent dat de Heer Jezus in die 40 dagen van vasten, helemaal niet verzocht is door de duivel. Nee, dat betekent het niet, want Lucas vertelt ons dat de Heer Jezus 40 dagen lang verzocht is geweest door de duivel. En we moeten ons dat waarschijnlijk zo voorstellen dat de duivel met allerlei zondige en ijdele gedachten naar de Heer Jezus toegekomen is en geprobeerd heeft om die zondige en ijdele gedachten bij de Heer Jezus in te werpen. Maar in de loop van die 40 dagen heeft hij het knarsetandend moeten erkennen. Wat de Heer Jezus later zelf een keer zal zeggen. Dat de overste van de wereld, zo wordt de duivel genoemd, aan Christus niets heeft. Hij krijgt op geen enkele manier vat, op geen enkele manier grip op de Zoon des Mensen. En dan komt de duivel heel openlijk. Waarschijnlijk in een lichamelijke gedaante, maar heel openlijk naar de Heer Jezus toe met zijn drie scherpste wapens. Zijn drie scherpste pijlen. En dat zijn de verzoekingen waarvan het de Heilige Geest goed gedacht heeft dat we die vanuit Gods woord leren kennen. En dan horen we het de duivel zeggen in vers 3. Indien gij Gods Zoon zijt. In gedachten gaan we even terug naar dat moment aan de Jordaan, waar de Heer Jezus uit het water opkomt en de hemel zich opent en die stem klinkt. Deze is mijn Zoon. Dat was de stem van God de Vader. En nu komt de duivel. Indien gij Gods Zoon zijt. Hoort u het? Dat de duivel hier vraagtekens plaatst. Dat de duivel hier twijfel zaait. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat er hier in het Grieks een woord staat dat je inderdaad ook kunt vertalen met aangezien u Gods Zoon bent. Maar zelfs als de duivel het in die zin gebruikt, dat zou kunnen, dan is hij nog steeds bezig met twijfel te zaaien. Want hij gaat straks verder en hij zegt, dan aangezien u Gods Zoon bent, dan kunt u toch van deze stenen broden maken. En als u dat niet doet, dan bent u Gods Zoon niet. Dat is wel de strekking van de eerste verzoeking van de duivel. Indien gij Gods Zoon zijt. De duivel trekt Gods woord in twijfel. Doet hij vandaag nog. Misschien wel heel openlijk. Als je in gesprek bent met collega's of met klasgenoten en zie je wijzen op tegenstrijdigheden in de Bijbel en ze het zeggen en geloof je dat nou, moet je die tekst zien en die tekst, dat klopt niet met elkaar. Dat kan heel openlijk. De duivel kan het ook wat subtieler doen. Dat je voor jezelf in de Bijbel leest. En dat je het leest. In de tweede Petrusbrief. Dat God niet wil dat er enigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. En als je dat leest, dan grijpt je hart moed. En je denkt het of u denkt het. Als dat waar is, zou het voor mij ook kunnen. En dan komt de duivel. En die zegt, maar dat is niet waar natuurlijk. Want God heeft mensen uitgekozen. En die tekst klopt niet. Daar moet je je troost, daar moet je je pleitgrond niet in zoeken. De duivel trekt Gods woord in twijfel. Ja, en soms ook Gods stem. Want het was de stem van God die zojuist gezegd had, indien gij Gods Zoon, gij zijt Gods Zoon. En die stem gaat de duivel nu ook in twijfel trekken. Dat kan hij vandaag de dag natuurlijk ook nog doen. Dat hij komt om een kind van God te bestrijden. En dat hij het zegt, zou het waar zijn wat je toen en toen hebt gehoord uit Gods eigen mond. Zul je het wel goed gehoord hebben. En dan gaat de duivel verder. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Waarschijnlijk heeft de duivel daarbij gewezen naar platte stenen die daar in de woestijn van Juda wel veel te vinden zijn. En die uiterlijk gezien wat overeenkomst vertonen met de broden uit de tijd en uit het land van de Bijbel. Stenen die wat op broden leken. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Wat is daar de verzoeking in? Wat wil de duivel daarmee? Wel, de duivel wil dat de Heer Jezus die stenen tot broden maakt. En dat hij die broden vervolgens ook naar zijn mond brengt. En dat hij die broden zal eten. Want de Heer Jezus heeft honger. Maar als de Heer Jezus dat zou doen, wat zou er dan gebeuren? Dan verbreekt de Heer Jezus ook zijn vasten. En we hebben net gezien dat het vasten en bidden het wapen was waarmee de Heer Jezus de duivel bestreed. En ten opzichte van de aanvallen van de vorst der duisternis waakzaam was. En wat wil de duivel hier dus doen? Hij wil het wapen waarmee Christus hem bestrijdt uit de handen van Christus slaan. Maak van deze stenen maar broden en eet die broden, want dan hebt u geen honger meer. Ja, maar dan vast u ook niet meer. En dan bent u niet meer ingespannen bezig met het bidden. En dan levert u de wapens in. Ziet u wat de duivel doet? Hij probeert een mens de wapens uit handen te slaan. Dat doet hij vandaag de dag ook nog steeds. Als hij komt in het leven van een kind van God met verzoeking en met verleiding, komt de duivel meestal niet eerst met een hele grove zonde. Dan komt de duivel eerst met allerlei pogingen om je de wapens uit handen te slaan. Het wapen van het gebed en het wapen van het lezen en het overdenken van Gods woord. En dan zegt hij het tegen je. Nu ben je te moe. Nu hoef je niet te bidden. De volgende dag, joh, moet je kijken wat voor stapel werk er nog op je bureau ligt. Daar heb je nu echt geen tijd voor om Gods woord te lezen. En de derde dag, heb je er nou eigenlijk wel zin in? En de vierde dag, als je geweten misschien gaat spreken en je bij jezelf denkt, ik zou de Heere toch moeten zoeken in het gebed en ik zou zijn woord toch meer moeten opendoen. Ja, maar nu kun je niet meer bij de Heere aankomen. Je hebt het al een paar dagen niet meer gedaan. De duivel wil een mens de wapens uit handen slaan. Misschien zit je vanmorgen wel in de kerk of zit u in de kerk. Al tijden niet meer gebeden. Ja, nog wel een vormelijk gebed als de mensen erop letten of als ze meeluisteren, maar al tijden niet meer gebeden en al tijden niet meer uit Gods woord gelezen om het woord vervolgens ook persoonlijk te overdenken. En we kunnen met elkaar wel invullen wat de Satan dan zegt. Je hoeft niet meer terug. Je kan niet meer terug. Weet u wat de Heere vanmorgen zegt? Hosea 14. Bekeer u Israël tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen. Hoort u, de Heere komt niet tot mensen die zichzelf eerst opgericht hebben, maar de Heere komt tot gevallen mensen met de oproep tot bekering. En als de duivel vanmorgen zegt, je bent gevallen en blijf maar liggen, de Heere zegt het met kracht. Bekeer u. Zoek mij in het gebed en zoek mij in het woord. Er ligt nog iets in die uitdrukking, zeg dat deze stenen broden worden. Want als we straks nog even luisteren naar het antwoord dat de Heer Jezus op die verzoeking geeft, dan zullen we ontdekken dat de duivel hiermee ook heel nadrukkelijk probeert om Christus af te brengen van het vertrouwen op zijn Vader. De Heer Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid om verzocht te worden van de duivel. En in vertrouwen op zijn Vader heeft hij 40 dagen afgezien van voedsel. En nu zegt de duivel het als het ware, gebruik die macht die u gekregen hebt als zoon van God en die u hebt als zoon van God. Gebruik die macht nu eens om een wonder te doen voor uzelf en voor uzelf in voedsel te voorzien. Trek het nu eens zelf naar u toe. Vertrouw niet op de leiding van God. En dat is een verzoeking die de duivel ook nog vele malen herhaald heeft en herhalen zal. Vertrouw niet op Gods leiding, maar kies zelf je wegen. Zo hebben we een ogenblik gelet op de aanval van de vorst der duisternis. En als dat één ding bij ons moet duidelijk maken, is het wel dat de duivel een bijzonder gevaarlijke vijand is, die de zwakke plekken van een mens benut en die op het meest onverwachte moment een mens kan bestoken met zijn aanvallen en tegen wie vooral gestreden moet worden. Ja, zegt iemand, maar hoe dan? Onze derde gedachte. Het antwoord op de verzoeking. We lezen in vers 4. Doch hij, de Heer Jezus, antwoordende zei. En daar zetten we even om te beginnen een streepje onder. Verzoekingen van de duivel moeten beantwoord worden. Dat moet wel op de goede manier gebeuren. Want we weten ook van een antwoord van Eva in het paradijs. En we zullen zo nog zien hoe de verzoekingen dan wel beantwoord moeten worden. Maar nu, ze moeten beantwoord worden, niet genegeerd worden. We moeten niet doen als de duivel komt met zijn verzoeking, alsof die verzoeking er niet is. Want dan blijft ze als een giftige pijl steken en het gif verspreiden. En dan gaat de Heer Jezus verder. Hoe beantwoordt hij de verzoeking? Hij zegt, en daar komt het, er is geschreven. De Heer Jezus, hij beroept zich op het geschreven woord van God. Hij strijdt, om zo te zeggen, met het zwaard van de Heilige Geest, Gods woord. En met dat woord valt hij de duivel aan en verdedigt hij zich tegen de aanvechting en tegen de verzoeking. Er is geschreven. Strijd u, strijd jij zo tegen de aanvechting van de duivel. Met het zwaard van Gods woord. Daarvoor is nodig dat we het woord van God lezen. Regelmatig lezen. En dat we het woord van God ook overdenken en daar de tijd voor nemen. Misschien wel in de eenzaamheid op je kamer, dat is ook eenzaamheid, maar dat is gevulde eenzaamheid. Of misschien wel in de eenzaamheid wanneer je zelf door het veld loopt of door de natuur loopt, om eens stil te worden en na te denken over het woord van de Heer. Kijk, en dan kan het zijn dat het woord dat je in januari 2011 hebt gelezen en hebt overdacht, in juli 2011 of in september 2011, door de Heer opnieuw onder je aandacht wordt gebracht. En dat het wordt aangereikt als een wapen in de geestelijke strijd tegen de verzoeking van de duivel. U weet misschien dat de Grieken, de oude Grieken, elkaar veel verhalen hebben verteld over de oorlog en over de oorlogen die ze zelf in hun geschiedenis hebben gevoerd. Een van die verhalen gaat over een strijd tussen twee helden, een Griekse held en een Trojaanse held. En op het eerste gezicht lijkt die strijd een heel gelijke strijd te zijn. De twee mannen die tegen elkaar moeten vechten zijn aan elkaar gewaagd. Even onverschrokken, even dapper, even moedig. Maar als we het verloop van de strijd volgens dat Griekse verhaal bezien, dan blijkt dat de strijd bijzonder ongelijk is. Want één van de strijders, de Griekse held, krijgt door een onzichtbare hand voortdurend nieuwe wapens aangereikt. En dat geeft hem de overwinning. Het is maar een heel zwakke illustratie, maar de Heere reikt in zijn woord wapens aan in de geestelijke strijd. En wat een dwaas ben ik wanneer ik die wapens laat liggen en onbenut laat. Maar dan nog het antwoord wat de Heere Jezus dan geeft. Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. U herkent dat woord, dat is in de eerste schriftlezing in iets andere bewoordingen, maar met dezelfde betekenis, ook aan de orde geweest. In Deuteronomium 8, het gedeelte waar Mozes in een soort afscheidstoespraak van het volk terugblikt op de 40 jaren durende woestijnreis. En dan herinnert hij het volk aan de trouwe leiding van de Heere. En dan zegt hij, we zijn 40 jaren in de woestijn geweest om daar verzocht. En je zou daar ook mogen vertalen om daar beproefd te worden. En een van de beproevingen die wij als Israël hebben meegemaakt in de woestijn, dat is dat we op een bepaald moment geen eten meer hadden, geen voedsel meer hadden. En toen is het volk gaan morren en gaan mopperen. En toen heeft de Heere iets laten zien. Toen heeft de Heere laten zien dat een mens niet bij brood alleen leeft. Want daar waren de gedachten van de Israëlieten toen helemaal op gericht. We moeten brood hebben. Anders dan zullen we sterven van de honger. En toen kwam er iets anders. Toen liet de Heere manna regenen. En manna is geen brood. Dat is een soort korianderzaad. Voedsel, maar geen brood. En toen heeft de Heere het volk Israël op die manier een les geleerd. In de beproeving in de woestijn. Deze les. Dat de mens niet alleen bij brood zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat betekent, de Heere kan door te spreken, door alleen maar te spreken, ook nog op heel andere manieren zorgen in de nood van zijn kinderen. Een mens zal bij brood alleen niet leven. En dat is het antwoord wat de Heere Jezus nu ook gebruikt om de verzoeking van de duivel af te wijzen. Een woord dat uit Gods woord komt, maar waarmee de Heere Jezus dus dit wil zeggen. Duivel, je denkt toch niet dat ik alleen maar in de honger van dit moment geholpen kan worden door brood? God de Vader heeft alle macht en hij hoeft maar een woord te spreken. En mijn nood wordt veranderd in zegen, in voorspoed. Een mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Daar ligt een preek in de gemeente vanmorgen voor mensen die brood missen. En dan bedoel ik met brood niet het letterlijke brood, want dat zal iedereen hebben. Maar datgene waarvan ik denk dat ik het onmisbaar nodig heb en dat ik er niet buiten kan. Maar het is er niet. Vult u het maar heel persoonlijk in wat dat voor u of voor jou is. Als je brood mist, als u brood mist. En de duivel komt erbij en die zegt, zou je niet die weg inslaan of die weg inslaan, maar zou je het in ieder geval maar niet bij de Heere zoeken. En u zegt de Heer Jezus vanmorgen, een mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. God kan ook zorgen ongedacht, misschien ook wel onverwacht, op andere manieren, boven bidden en boven denken. En met die woorden slaat de Heer Jezus de verzoeking van de duivel af. En met die woorden overwint hij de verzoeking van de duivel. Ja, zegt iemand, maar er komt nog wel een tweede verzoeking en een derde verzoeking, dat is waar. De Heer Jezus moet nog naar Jeruzalem, op de tinnen van de tempel. En vervolgens moet de Heer Jezus ook nog naar die berg, waarvan af de duivel hem alle koninkrijken van de aarde laat zien. En hij het zegt, alles zal ik u geven, als u mij zult aanbidden. En dan moet de Heer Jezus ook nog een keer, in de diepe zin, naar Jeruzalem. Om te lijden en te sterven. En dan zien we de Heer Jezus daar in gedachten hangen aan het kruis. En dan horen we de mensen die daar op Golgotha zich om hem heen verzameld hebben, het roepen. Indien gij Gods zoon zijt. Hoort u het, dat zijn dezelfde woorden die de duivel hier ook in de mond neemt. Diezelfde verzoeking wordt herhaald als Christus aan het kruis hangt. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Aangrijpend, gemeente, dat mensen, en laten we onszelf, u niet, ik niet, laten we onszelf er maar niet boven stellen, dat wij mensen in staat zijn om het te roepen tot Christus. Kom af van het kruis. En wat een ontzaglijke genade dat de Heer Jezus dat toen niet gedaan heeft. Maar dat hij gestreden heeft en alles heeft volbracht. En dat in zijn sterven op het kruis ook de duivel is overwonnen. Om het met de woorden van Paulus te zeggen uit de Kolossenzenbrief. Dat hij toen de overheden en de machten heeft uitgetogen, heeft ontwapend. Dat hij ze tentoongesteld heeft en dat hij over hen heeft getriomfeerd. En dan zien we de Heer Jezus aan het einde van het Matthäus-evangelie staan. Ja, opnieuw op een berg. En dan zegt hij het tegen zijn discipelen. Mij is gegeven. Nee, niet door de duivel, die het hem wel beloofde en die het hem wel probeerde te laten zondigen en hem te laten aanbidden. Mij is gegeven door mijn Vader alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u. Zo staat de Heer Jezus daar als de overwinnende borg. En voor wie heeft dat vanmorgen betekenis? Dat is de vraag. Dat is de vraag die we dan ook maar heel persoonlijk aan ons eigen hart moeten stellen. Wie ziet er waarde in deze overwinnende zaligmaker? Van nature ik niet. En u niet. En jij niet. Dan gaan we aan deze Christus voorbij. Omdat we onze nood niet zien en omdat we onze vijand niet zien. Het is nodig dat de Heere ons, nee, niet meeneemt naar het paradijs, niet meeneemt naar de woestijn, maar allereerst meeneemt naar het paradijs. En het ons daar gaat laten zien dat wij, u, jij, ik, in Adam voor de eerste, de beste verzoeking van de duivel zijn gevallen en zijn bezweken. En dat er in mij nu ook geen kracht meer is om tegen de verzoeking van de duivel te strijden. Dat ik hem zelfs toegevallen ben en helemaal niet tegen hem wil strijden. Maar dat de Heere nu met recht het zegt. Ik heb recht op je. Rechtens dien je mijn onderdaan te zijn. Kijk waar de Heere dat laat zien. Je schuld, je nood, zijn recht en ook je eigen onmacht. Daar krijgt deze borg waarde. En daar krijgt het een diepe betekenis dat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn heeft geleden en de verzoeking heeft ondergaan. Want dat was een vergelijkbare periode, niet precies dezelfde periode, maar een vergelijkbare periode als het volk van Israël. Waarvan de Heer op een bepaald moment moet zeggen, 40 jaren verdriet gehad van dit volk. Hoe oud bent u? Hoe oud ben jij? En moet de Heer het van jou of van u zeggen, 16 jaar verdriet gehad. 70 jaar verdriet gehad. Christus is gekomen in plaats van schuldige zondaren. En wat het volk Israël niet heeft gedaan, gehoorzaamd aan zijn vader, vertrouwd op God, dat heeft Christus wel gedaan. En dat heeft hij ook gedaan als de grote borg, als de grote plaatsvervanger. Hij heeft het gedaan tot voorbeeld voor zijn kinderen, maar hij heeft het ook gedaan als borg voor in zichzelf verloren zondaren en voor verliezende zondaren. En de vraag is nogmaals, hebt u waarde gezien, heb jij waarde gezien in deze Christus? Als u nog aan hem voorbij leeft en als u het nog zonder zijn overwinning kunt stellen, bid de Heere of u er ogen voor krijgt. Voor zijn noodzakelijkheid, dat hij nu nodig is, maar ook voor zijn gepastheid. Omdat deze overwinnende borg nu past, ja, bij een strijdende kerk. Maar ook bij een in zichzelf zo vaak verliezende kerk. En als u hem mag kennen, als u hem ook mag kennen in zijn kracht en in zijn overwinning. O, laat het dan uw belijdenis zijn, wat we straks zullen gaan zingen met de woorden van de psalm. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u zegenen wat van u was. Neem weg al het zondige dat van ons was. In spreken, wellicht ook in luisteren. Wil uw woord met uw zegen achtervolgen en het zelf naprediken in onze harten. Geven dat het mag meegaan in de overdenking. En dat het door uw genade alleen ook vrucht mag dragen. Wees met ons als we van hier gaan. Leid ons veilig over de wegen. Gedenk ons in het verdere van de zondag. Wilt u uw zegen schenken en ons vanavond, wanneer dat mogelijk is, ook allen weer samenbrengen. Heb dank voor wat u gaf en hoor ons om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 3 en daarvan het vierde vers, Psalm 3 vers 4. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.